Onze hulp is in de naam van de Heere die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van God de Vader door Jezus Christus de Heere in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten we samen zingen uit Psalm 118, vers 14. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Psalm 118, vers 14. Laten we vanochtend het christelijk geloof belijden met de kerk van alle tijden en plaatsen met de geloofsbelijdenis van Nicea. En aansluitend zingen Psalm 31 vers 13 en 14 in de berijming Weerklank. Ieder van u spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in één God, de Almachtige Vader. Schepper van de hemel en van de aarde, van alle zichtbare en onzichtbare dingen. En ik geloof in één Heere, Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen, God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God, geboren niet gemaakt van hetzelfde wezen met de Vader, door wie alle dingen gemaakt zijn, die om ons mensen en om onze zaligheid is neergekomen uit de hemel, en vlees geworden is van de Heilige Geest uit de Maagd Maria en een mens is geworden. Ook voor ons gekruisigd is onder Pontius Pilatus, geleden heeft en begraven is, en op de derde dag opgestaan is naar de schriften en opgevaren is ten hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal weerkomen met heerlijkheid, om te oordelen de levenden en de doden, wiens rijk geen einde zal hebben. En ik geloof in de Heilige Geest, die Heere is en levend maakt, die van de Vader en de Zoon uitgaat, die tezamen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt, die gesproken heeft door de profeten. En ik geloof één heilige, katholieke en apostolische kerk. Ik belijd één doop tot vergeving der zonden, en ik verwacht de opstanding der doden en het leven der toekomende eeuw. Amen. Laten we samen bidden. Heren in de hemel, Vader, Zoon en Heilige Geest, we danken u dat we bij elkaar mogen zijn in deze derde dienst op de tweede Pinksterdag, om nogmaals stil te staan bij het werk van uw geest. En we bidden, Heren, dat het meer mag zijn dan dat, dat niet alleen wij erbij stilstaan, maar dat u ons in beweging brengt door uw geest, dat u in onze harten werkt, dat uw woord voor ons opengaat, zo dat uw geest in onze levens gaat waaien. En dat we niet anders kunnen, niet anders willen ook, dan onderweg gaan naar uw grote dag. Heren, wilt u ons nabij zijn, ons alles schenken wat nodig is voor deze dienst? Zegent u ons in de verkondiging van uw woord, geeft u te spreken, zegent u ons in het luisteren. We hebben uw geest nodig, Heren, anders dan kunnen we niet geloven, kunnen we niet vertrouwen, willen we niet van u ontvangen. Maakt u ons, Heren, tot mensen die van u ontvangen. Als we onze handen vol hebben met alle dingen die wij belangrijk vinden, die wij komen aandragen bij u, maakt u onze handen dan leeg. Als we vol zijn van onszelf, maakt u ons leeg voor u. En wilt u ons maken, Heren, tot mensen die niets anders kunnen dan leven van genade. We gebruiken dat woord vaak in de kerk en we doen dat misschien ook wel eens wat te gemakkelijk. We belijden, Heren, dat het voor ons zo onvanzelfsprekend is om van genade te leven. Dat de wereld zo anders in elkaar zit en dat wij zo anders in elkaar zitten. Dat het voor ons zo zwaar, zo moeilijk is om te leven van wat u geeft. Maar Heren, maakt u ons zo. En wilt u geven dat we zo ook verder mogen, deze week in mogen, ons leven verder in mogen, onderweg mogen vanaf het een na laatste heilsfeit Pinksteren naar het laatste heilsfeit, uw komst, Heer Jezus Christus, die we verwachten. We bidden, Heren, zegent u ons allemaal hier in de kerk, maar ook als we thuis meeluisteren op dit moment of later, gaat u ons niet voorbij. Zegent u de kinderen in de kerk, dat ook zij mogen begrijpen waar het om gaat en dat ook zij mogen ontvangen. We kunnen toch wel te groot zijn om van u te ontvangen, maar te klein zijn we daarvoor nooit. Onze ogen zijn op u, Heren. U weet wie we zijn, wat er bij ons van binnen allemaal leeft. Aan vreugde, maar ook aan moeite en zorgen. Aan grote onrust misschien. U kent ons. Geef, Heren, dat we het merken mogen dat u van ons af weet. Dat u ons door en door kent. Zo verwachten we het van u. En we bidden, hoort u ons. Om Christus wil alleen. Uit genade. Amen. We luisteren samen naar de schriften. We lezen vanochtend uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de Korintiërs, hoofdstuk 4. En we lezen vers 1 tot en met 13. 1 Korinthe 4, vers 1 tot en met 13. Laat ieder mens ons zo beschouwen, namelijk als dienaren van Christus en beheerders van de geheimenissen van God. En verder wordt van de beheerders verlangd dat ze betrouwbaar blijken te zijn. Maar het betekent zeer weinig voor mij dat ik door u beoordeeld word, of door enig menselijk oordeel. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Want ik ben me van niets bewust, maar daardoor ben ik nog niet gerechtvaardigd. Wie mij echter oordeelt, is de Heere. Oordeel daarom niets voor de tijd, totdat de Heere komt. Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is, aan het licht brengen en de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Deze dingen nu, broeders, heb ik ter wille van u op mijzelf en Apollos toegepast. Met de bedoeling dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Want wie maakt onderscheid tussen u? En wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? En als u het ook ontvangen hebt, waarom roemt u alsof u het niet ontvangen had? U bent al verzadigd, u bent al rijk geworden, u bent al gaan regeren zonder ons. Regeerde u ook maar, opdat ook wij met u zouden mogen regeren. Want ik denk dat God ons, de laatste apostelen, heeft tentoongesteld als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Wij zijn immers een schouwspel geworden voor de wereld en voor engelen en voor mensen. Wij zijn dwaas om Christus wil, maar u bent wijs in Christus. Wij zwak, maar u sterk. U geëerd, maar wij veracht. Tot op dit moment lijden wij en honger en dorst. En zijn we naakt en worden wij met vuisten geslagen en hebben we geen vaste woonplaats. En spannen we ons in door met onze eigen handen te werken. Worden we uitgescholden, dan zegenen wij. Worden we vervolgd, dan verdragen wij. Worden wij belasterd, dan bidden wij. We zijn geworden als het uitvaagsel van de wereld en het afschraapsel van allen tot nu toe. Tot zover onze schriftlezing. U krijgt nu gelegenheid om de Heere te dienen met uw gaven. En daarbij zingen we uit Psalm 130, vers 2, 3 en 4. Psalm 130, 2, 3 en 4 bij de inzameling van de gaven. De tekst voor de preek van vanochtend vindt u in 1 Korinthe 4, vers 7, het middelste gedeelte. Deze woorden: wat hebt u dat u niet hebt ontvangen? Straks na de preek zingen wij Psalm 56, de versen 4 en 5 uit de bundel Weerklank. Gemeente, wij mensen zijn graag ontvangers. Ontvangers van geld, bijvoorbeeld. Sommige mensen zijn al aan het rekenen geslagen wat het pensioenakkoord voor hen betekent. Voor zover je daar al aan kunt rekenen, maar dat willen we weten natuurlijk. Gaan we eraan ontvangen of gaat het ons kosten? En als het gaat over de Europese Unie, dan zijn mensen er ook altijd snel bij om te kijken, ja, zijn we nou netto betalers? Of zijn wij netto ontvangers? Wij ontvangen graag. Hangt er natuurlijk wel van af wat het is, wat we ontvangen, maar het goede, ja, dat ontvangen we heel erg graag. En toch, dat we nou in de kern van ons bestaan, in wie we uiteindelijk zijn, ontvangers zouden zijn. Dat toch liever niet. Nee, wij zijn mensen die wat kunnen. Wij stellen wat voor. Wij maken een verschil. Wij doen iets. Wij dragen wat bij. In de kern van ons bestaan willen we liever geen ontvanger zijn. En eigenlijk is dat wat zonde is. Heel kort op formule gebracht. Zonde is dat je wel allerlei dingen wilt ontvangen, maar dat je zelf geen ontvanger wilt zijn. Dat je iemand wilt zijn die iets voorstelt in deze wereld. Zo begon het bij Adam en Eva, zo zit het bij ons vaak. En wat er nou nodig is vandaag, op deze tweede Pinksterdag, waar we stilstaan bij het werk van de Geest, dat is dat wij ontvangers zijn of worden. Niet zomaar een beetje wat dingen ontvangen, maar dat we in het diepst van ons bestaan, in onze kern, in ons hart, ontvangen. Het thema van deze preek is ontvangers zijn. En dat heeft met drie dingen te maken. Dat heeft allereerst te maken met vrij zijn, ten tweede met nederig zijn en ten derde met onderweg zijn. Ontvanger zijn, dat is vrij zijn, nederig zijn en onderweg zijn. Eerst iets over de achtergrond van dit hoofdstuk. Er waren nogal wat mensen die twijfelden aan Paulus, aan zijn apostelschap. Ze vonden hem eigenlijk niet echt een topapostel. Ja, als je zo zijn brieven leest, dan is het heel wat, maar als je hem in persoon ontmoet, dan valt het nogal tegen, vonden deze mensen. En wat ze vooral misten, was wijsheid. Ja, Korinthe, dat is Griekenland. En die Grieken die waren heel erg gesteld op wijsheid. Dat had te maken met hoe je de dingen zei, maar ook wel met wat je zei. En Paulus die was daar gekomen, recht toe recht aan, met de boodschap van de gekruisigde Christus. Nou, dat stond niet iedereen aan. Kun je niet een mooier verhaal vertellen dan het verhaal van het kruis. Van die Joodse man die werd gemarteld en werd gedood. Ja, is dat nou wijsheid? Dwaasheid is het voor de wereld, maar Paulus zei, het is toch Gods wijsheid. En er waren mensen in Korinthe die zeiden, nou ja, die Paulus die heeft wel wat te melden, maar eigenlijk kun je toch beter luisteren naar Apollos. Ja, die verkondigt ook het evangelie, maar eigenlijk zeiden die mensen, heb ik liever Apollos dan Paulus, ik hoor bij Apollos. En dan waren er andere mensen, ja, die reactie krijg je dan natuurlijk, die zeiden, nou, ik hoor helemaal niet bij Apollos, ik hoor bij Paulus. En zo kreeg je verdeeldheid in die gemeente van Korinthe. En Paulus, die is er in het vorige hoofdstuk zo op ingegaan, dat hij zegt, ja, als je nou een plantje hebt, hè. En de een die heeft dat geplant, en de ander heeft het nat gemaakt. Wie geeft er nou de groei? Wie is er verantwoordelijk voor die groei? Is dat degene die geplant heeft, of degene die nat gemaakt heeft? God geeft de groei, zegt Paulus. Natuurlijk, Apollos en Paulus, ze waren dienaren, ze werden ingezet door de Heere God. Maar uiteindelijk is er één Heere. Paulus zegt, is Paulus soms voor jullie gekruisigd? Nee, is Apollos voor jullie gekruisigd? Ook niet. Het gaat om Christus. Dus die verdeeldheid van ik hoor bij Paulus of ik hoor bij Apollos, die moet meteen ophouden. Want het gaat om Christus. Ja, dan nog zijn er mensen die tegen Paulus aankijken op een niet al te positieve manier. En die zeggen, ja, toch, die Paulus, dat is het niet. En dat gaat hem ook niet worden. En daarop gaat Paulus dan in dit hoofdstuk in. En hij zegt, hij typeert zichzelf in vers 1 als een dienaar van Christus en beheerder van de geheimenissen van God. Want dienaar, daar gebruikt hij niet het woord voor slaaf, maar daar gebruikt hij het woord voor iemand die vrij is, maar die zich uit vrije wil verbindt aan een werkgever. Ging vaak niet zo formeel zoals dat tegenwoordig allemaal gaat met uitgebreide contracten, maar dienaar. Dus je bent in dienst van iemand. En je bent in dienst als een beheerder, als een rentmeester. Dus het is niet van jezelf, maar je bent aan het beheren. Je bent aan het zorgen voor iemand aan wie je verantwoording schuldig bent. Paulus zegt, zo iemand ben ik. En zo iemand, hoe moet die zijn? Moet hij met een enorme wijsheid komen? Moet hij bijzonder flitsend zijn of bijzonder opvallend? Nee, die moet één ding zijn. Betrouwbaar. Ja. Degene bij wie hij in dienst is, voor wie hij de zaak beheert, die moet van hem op aankunnen. En dat zegt Paulus dan ook in vers 2. Je moet betrouwbaar blijken te zijn. En dan gaat Paulus in op al die oordelen die over hem de ronde doen. De mensen in Korinthe die vinden iets van hem. Sommigen positief, anderen negatief. En Paulus zegt dat die oordelen er voor hem eigenlijk niet toe doen. Komt dat omdat hij ontzettend eigenwijs is? Nou ja, die indruk krijg je wel uit verschillende van zijn brieven, maar dat is hier het punt niet. Die oordelen doen er voor hem niet toe, niet omdat hij eigenwijs zou zijn, maar Paulus is verantwoording schuldig aan zijn meester. Ja, als u of jij bent ingehuurd voor een klus, wat dat dan ook is, en je bent daarmee bezig, en er zijn mensen die staan eromheen en die staan er een beetje naar te kijken en die vinden daar iets van. En die vinden dat je het eigenlijk beter zo had kunnen doen, of dat je het zo had moeten aanpakken, of dat het helemaal niet handig is, of dat je met de verkeerde dingen bezig bent. Wat betekent dat, die oordelen van die omstanders? Je kunt er naar luisteren, misschien hebben ze een punt, maar hun oordeel, ja, dat doet er eigenlijk niet toe. Want jij bent ingehuurd door iemand anders. En wat je opdrachtgever ervan vindt, dat doet ertoe, toch? Zo werkt het. Nou, dat is wat Paulus hier zegt. Die Korintiërs, die kunnen wel wat vinden van wat hij doet. Maar ze zijn zijn opdrachtgever niet. God is het die hem oordeelt. Ja, en dan gaat het niet alleen over een beoordeling. Hè. Zo heeft de Herziene Statenvertaling dat wel vertaald in vers 4. Wie mij beoordeelt is de Heere. Alsof er een aantal vinkjes worden gezet, een beoordeling. Maar het gaat om het oordeel. Jezus Christus komt en hij zal oordelen. En Paulus zegt, wat de mensen ook zeggen, maar dat oordeel van Christus, daar gaat het me om. Nou zou dit natuurlijk nog een handige manier van de apostel kunnen zijn om te zeggen, ik luister naar niemand, ik doe gewoon lekker waar ik zelf zin in heb. Maar dat is het niet. Waar het om gaat, is dat hij ook zijn eigen oordeel niet zo hoog aanslaat. Ja, dat komt al dichterbij, denk ik. Het is niet alleen zo dat mensen om ons heen iets van ons vinden, maar we vinden ook iets van onszelf. We hebben ook oordelen over onszelf. Over hoe we de dingen doen, over hoe we eruit zien, over hoe we zijn. En sommige mensen hebben heel positieve oordelen over zichzelf. Die hebben het buitengewoon met zichzelf getroffen. Maar er zijn ook mensen die vinden zichzelf maar helemaal waardeloos. En die oordelen heel erg negatief over zichzelf. Wat zegt Paulus? Paulus zegt niet alleen dat het niet zoveel voor hem betekent dat die andere mensen hem beoordelen. Dat is één ding. Maar hij oordeelt ook over zichzelf niet. Ja, ik beoordeel ook mijzelf niet. Hij is zich van niks bewust. Dus hij zegt, ik heb een goed geweten. Dat is belangrijk natuurlijk. Maar hij zegt, daarmee ben ik er nog niet. Ja, dus ik kan wel een goed geweten hebben, maar uiteindelijk is mijn geweten het niet dat mij oordeelt. Nee. Door dat goede geweten ben ik nog niet gerechtvaardigd. Ik ga nog niet vrij uit omdat ik zelf denk dat ik het goed heb gedaan. Of dat mijn geweten me niet veroordeelt. Nee. Wie mij oordeelt is de Heere. En dat brengt een heel andere focus met zich mee natuurlijk. Dan ga je heel anders kijken. Heel anders leven. En uiteindelijk word je daar vrij van. Ieder mens wil natuurlijk aardig gevonden worden. De een nog wat meer dan de ander. Maar we hebben dat allemaal. Niemand is erop uit om andere mensen alleen maar op de tenen te trappen en alleen maar boze gezichten te krijgen. Nee, iedereen wil aardig gevonden worden. Maar voor je het weet, ben je afhankelijk van het oordeel van anderen. Dat is toch wel heel belangrijk wat ze van je vinden. Wat ze van je denken. En voor je het weet, ben je afhankelijk van het oordeel van jezelf. Ja, kun je daar helemaal vrij van zijn? Want je vindt iets van jezelf. En voor je het weet, verabsoluteer je dat. En is dat de waarheid? Nee, zegt Paulus. Nee. Die mij oordeelt is de Heere. En trouwens, die u en jou en mij oordeelt, is ook de Heere. De Heere zal eenmaal over ons leven oordelen. En al die andere oordelen die in de wereld de ronde doen, die doen er uiteindelijk niet toe. Oh zeker, ze hebben invloed, ze zijn best belangrijk voor nu, maar uiteindelijk gaat het erom wat de Heere van ons zegt. Wij zijn ontvangers. Ook van het oordeel. Ik tot nog toe heb ik belicht dat er andere mensen zijn die over je oordelen en dat je over jezelf oordeelt. Maar laten we eerlijk zijn, wij delen ook wel eens wat oordelen uit, zo links en rechts. Wij vinden ook wel eens wat van een ander. En dan worden we hierbij teruggebracht tot de kern dat onze oordelen niet zo belangrijk zijn. Dat is niet zo makkelijk om dat eerlijk onder ogen te zien, want wij oordelen wat af. Wij vinden wat van de wereld, wij vinden wat van elkaar, wij vinden wat van onszelf. Maar wij zijn ontvangers, geen rechters. Er is maar één rechter, Jezus Christus. En hij moet het maar zeggen. En hoe hij het zegt, hoe hij oordeelt, dat is de waarheid. Want hij spreekt alleen maar de waarheid. Ja, hoe pakt dat oordeel dan uit, hè? Want je kunt je dat proberen voor te stellen. Van nou, hoe zou de Heere dan over mij, over u, over jou oordelen? Hoe pakt dat uit? Haal je dan een 8 of zo? zesje? Of moet je veroordeeld worden? De realiteit is, de realiteit van ons mensen, is dat wij schuldig zijn. Als God de maatstaf van zijn wet ernaast legt, de 10 geboden, die volmaakte gehoorzaamheid eisen, ja, dan is er niemand die de norm haalt. Niemand. Dus dat moet het oordeel dan zijn, dan moeten we vergaan. Maar nou is het heerlijke, en dat is het evangelie dat Paulus verkondigt, het heerlijke is dat Gods oordeel genade is. Genade. Dat oordeel dat God eenmaal over ons leven zal vellen, dat kun je nu al kennen. In de Heere Jezus Christus. Dat oordeel, de Heidelbergse Catechismus spreekt erover in de zondagsafdeling over de rechtvaardiging. Hoe ben je rechtvaardig voor God? Dat wil zeggen, hoe kun je zo voor God als rechter staan dat je vrij uitgaat? Hoe kan dat? En het antwoord luidt, alleen door een waar geloof in Jezus Christus. Ook al klaagt mijn geweten me aan, daar heb u het oordeel. Ook al klaagt mijn geweten me aan, dat ik tegen al Gods geboden gezondigd heb, nog steeds tot alle boosheid, tot alle kwaad geneigd ben. Toch, nochtans, toch schenkt God mij, uit pure genade, de gerechtigheid van Christus. Dat is Gods oordeel over je leven. U die gelooft, u die het van de Heere Jezus Christus verwacht. Dit is het laatste oordeel. Je gaat vrij uit. Je mag leven. Je bent aanvaard. En dan zegt je geweten, ja, maar jij bent een zondaar. Het is waar, het is waar. Maar wat nog meer waar is, is wat Jezus Christus ervan zegt. Namelijk dat Hij mijn zonde op zich heeft genomen en dat ik vrij uitga vanwege zijn gerechtigheid. En welk oordeel er ook maar de ronde doet, dit oordeel geeft de doorslag. Voelt u wel aan hoe ongelooflijk vrij je daarvan wordt? Want wij mensen, wij willen wel graag vrij zijn, maar juist doordat we het zo belangrijk vinden, wat anderen van ons vinden, maar ook wat we van onszelf vinden, zijn we vaak niet vrij. Er zijn mensen die zo'n negatief oordeel hebben over zichzelf, dat ze niet vrij zijn, dat ze voortdurend het een of het ander moeten en dat het nooit genoeg is. Er zijn mensen die zo gebukt gaan over wat andere mensen van ze vinden. Dat ze maar blijven doorgaan om zichzelf te verbeteren en nooit, nooit is het genoeg. Het zal ook nooit genoeg zijn. Als je afhankelijk bent van het oordeel van anderen of van jezelf, dan blijf je bezig. Dan moet je voortdurend meer en meer en het is nooit genoeg. Maar als je nou afhankelijk bent van het oordeel van God in Christus en Hij spreekt je vrij, dan ben je vrij. En geen mens pakt je dat ooit af en zelfs de dood haalt er geen streep door. Je bent voor altijd vrij. Alle andere oordelen zijn vooroordelen. Waar eenmaal een streep doorgaat. Het kan zo zijn dat alle mensen denken dat je niet goed bij je hoofd bent door het van de Heere te verwachten in dit leven. En je kon toch ook heel andere dingen doen met je leven. Maar als Jezus Christus komt en Hij oordeelt en Hij zegt ga binnen in mijn koninkrijk. Dan is dat het oordeel dat al die vooroordelen teniet doet. De andere kant is ook waar. Al kijkt iedereen tegen je op. Al ben je een wereldster. Al heb je het gemaakt en heb je het helemaal voor elkaar. Als Jezus Christus oordeelt, dat je buiten staat. Dan sta je buiten. Op dat oordeel van Jezus Christus komt het aan. En zoals hij het zegt, zal het eeuwig zijn. U die in hem gelooft, jij, je bent vrij. Dat is Gods oordeel. Daarvan leefde Paulus. Zo kon hij vrij staan ten opzichte van die Korintiërs. En hij kon zeggen, jullie kunnen allerlei oordelen hebben, maar het gaat me om het oordeel van de Heere. Leven we ook als vrije mensen? De filosoof Nietzsche heeft ooit gezegd, ja, die christenen die schijnen zo verlost te zijn en die schijnen zo bevrijd te zijn, dan mochten ze eigenlijk wel eens wat verloster eruit zien en een tikkie vrijer leven. Daar had hij misschien wel een punt. Leven we als vrije mensen, nee, niet wandeloos, maar vrij in het licht van het oordeel van God in Christus. Wat zou een nietig mens mij doen? Als God voor ons is, wie zal dan tegen ons zijn? Dat. Nou, dat is het eerste. Vrij zijn, dat hoort bij ontvanger zijn. Als je het zelf allemaal moet maken, dan ben je nog niet vrij. Maar dit oordeel, dat ontvang je en het spreekt je vrij. Maar dan ten tweede ook nederig zijn. Ja, die Korintiërs, die wisten dus hoe het zat, hè? Die konden apostelen ranken. En dan stond Apollos bovenaan en dan Paulus daaronder, of misschien stonden er nog een paar tussen. Die wisten hoe het zat. En Paulus heeft gezegd, hoor eens, jullie kunnen doen wat je wilt, maar het gaat om Gods oordeel. Maar nu komt hij op die Korintiërs zelf aan. En dan zegt hij, ja, wie zijn jullie eigenlijk? Wat onderscheidt jullie? Wie maakt onderscheid tussen u, zegt de herziene Statenvertaling, om de gevoelswaarde daarvan te proeven? De nieuwe Bijbelvertaling zegt, wie denk je wel dat je bent? Dat zegt Paulus. Je kunt wel denken, wij zijn anders dan anderen. Wie denk je wel dat je bent, Korintiërs? Ja, jullie zijn Grieken en jullie willen het graag over wijsheid hebben. Jullie hebben het voor elkaar. Wie denk je wel dat je bent? Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Bedenk eens dat je ontvanger bent. En dat je je dus niet kunt verheffen. Dat is het probleem van die Korintiërs. Ze verheffen zich. In vers 6 zegt Paulus dat de bedoeling is dat u van ons leert niets te bedenken boven wat er geschreven staat, opdat niemand zich ten gunste van de een boven de ander verheft. Verhef je niet boven elkaar, maar blijf bij wat geschreven staat. En waarschijnlijk bedoelt Paulus daarmee de citaten uit de Bijbel, de aanhalingen uit de Bijbel die hij eerder in deze brief gegeven heeft. En er zit een lijn in. Want wat heeft hij eerder aangehaald? 1 Korinthe 1 vers 19. Er staat geschreven, ik zal de wijsheid van de wijze verloren doen gaan. En het verstand van de verstandige teniet doen. 1 Korinthe 1 vers 31. Opdat het zal zijn zoals geschreven staat. Wie roemt, laat hij roemen in de Heere. En dan nog één plaats. 1 Korinthe 3 vers 19 en 20. De wijsheid van deze wereld is dwaasheid bij God, want er staat geschreven, hij vangt de wijzen in hun sluwheid. En opnieuw, de Heere kent de overwegingen van de wijzen, dat ze zinloos zijn. Ziet u daarin ook een lijn? De wijsheid van zogenaamde wijzen, die stelt zoveel niet voor. Verbeeld je maar niks, verhef je maar niet. Denk maar niet dat je wijzer bent dan een ander. Die Korintiërs die verhieven zich. Paulus zegt, zing eens een toontje lager. Verhef je niet, want je bent ontvanger. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen. Als dat voor die Korintiërs gold, dan geldt dat zeker ook voor ons. Hebben wij ook niet een heleboel voor elkaar? Kunnen we soms ook niet denken dat we gearriveerd zijn, dat wij weten hoe het zit? Weten hoe het zit, ook in de kerk. We weten al wat het woord van God zegt, dat hoeft niemand ons te vertellen. Daar hoeven we ons ook niet in te verdiepen, daar hoeven we ons ook niet voor open te stellen. Want het zit toch gewoon zo of zo. Paulus zegt, verhef je niet. Hou je aan wat geschreven staat. En wees ontvanger. Een ontvanger, dat is iemand die het zelf niet heeft, maar die het van genade moet hebben. En Paulus steekt helemaal door tot het hart van de zaak, als hij zegt, wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Die Korintiërs, die zaten geestelijk niet op de goede plek. Ze verbeelden zich te veel. Ja, Paulus, hij spot er eigenlijk mee. In de grondtekst is dat duidelijk. Hij spot met die mensen. Hij zegt, jullie zijn al verzadigd en rijk geworden en jullie zijn gaan regeren zonder ons. Nou, dat was soort het ideaal plaatje van mensen toen. Wat wilde je bereiken in het leven? Nou, je wilde verzadigd zijn. Ja, er waren een hoop mensen die leden honger. Dus je wilde genoeg te eten hebben. Nou, dat was stap 1 natuurlijk, dat wilde je. En als je dan genoeg te eten had, dan wilde je rijk worden. Want als je rijk bent, dan kun je doen wat je wilt. En als je dan eenmaal rijk was, dan wilde je ook macht, hè? Dan wilde je regeren. Want rijkdom, dat betekent dat jij kunt doen wat je wilt. Maar macht, dat betekent dat je andere mensen kunt laten doen wat jij wilt. Dat was het ideaal. Eten, rijkdom, macht. Nou, voor ons is dat eten zo vanzelfsprekend, daar denken we al niet eens aan. Maar rijkdom en macht, nou ja, dat is misschien wel herkenbaar. En Paulus zegt, jullie zijn wel bezig op dat pad en je denkt dat je aardig opschiet op die weg, maar je zit op de heel verkeerde weg. Je bent aan het proberen iets voor te stellen in deze wereld, het bij elkaar te krijgen. Terwijl wat je nou moet leren is ontvanger zijn. Heel wat toontjes lager zingen. Van genade leven. Je hebt alles gekregen. Bedenken we dat wel? Wat hebben wij? We hebben ons leven. We hebben het ontvangen. Wat hebben we allemaal nog meer? We hebben onze gezondheid. Die hebben we ontvangen. We hebben elkaar, onze geliefden, die hebben we ontvangen. We hebben tijd ontvangen. We hebben werk ontvangen. We hebben bezitten en mogelijkheden ontvangen. Als we dat nou eens leren, bij alles wat we hebben erachter zetten, ontvangen. Gekregen. Genade. Paulus zegt tegen die Korintiërs, jullie denken dat je aan een soort volgend level bezig bent. En dat je nu wat gaat voorstellen. Maar dat moet je helemaal niet doen. Je moet blijven leven van genade. Verderop in deze brief schrijft Paulus, door de genade van God ben ik wat ik ben. Ik hang van genade aan elkaar. Het is van A tot Z genade. Dan krijg je een andere toonzetting in je leven. De toonzetting van de verwondering en van de dankbaarheid. Wie niet als ontvanger leeft, die wordt hoogmoedig. Die denkt dat hij het voor elkaar heeft. En die wordt ook ontevreden, want dan kun je altijd nog meer, hè? En dan wil je meer en meer. Dan ben je geen ontvanger, maar dan ben je degene die het allemaal voor elkaar maakt. Maar nu, Nu is het nodig om te leren ontvangen. Hoe leren we dat? Door leeg te worden van onszelf, door met lege handen te komen staan, door niets te hebben, door bedelaar te zijn bij God. Is dat aantrekkelijk? Ja, want wie zo tot hem nadert, die zal ook ontvangen. Dan kun je niet langer roemen in je eigen wijsheid en roemen in wat je allemaal hebt en kunt en bent, maar je roemt in de Heere die zo genadig is, die je alles schenkt, je hand ophouden bij de Heere. Is dat niet nodig? Dat is nodig voor het eerst, hè, als je voor het eerst tot geloof komt, de Heere leert vertrouwen. Maar het is misschien wel des te meer nodig als je de Heere al jarenlang kent. Vertrouwd bent met zijn woord. Misschien wat voorstelt in de kerk of denkt dat je dat doet. Wat heb je dat je niet hebt ontvangen? Die rijke jongeling die moest dat leren. Die rijke jonge man die bij Jezus kwam, die had het voor elkaar. Die hield ook de wet, hè? Die was buitengewoon serieus. En toen zei Jezus tegen hem, ga nou eens heen, verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en kom dan terug. Hij moest met lege handen terugkomen. En dat kon hij niet. Want hij had veel goederen. De Heer Jezus heeft gezegd, wie zijn leven zal willen behouden, die zal het verliezen. Maar wie zijn leven verliezen zal om mijnentwil, die zal het behouden. Dat is pijnlijk. Leeg worden, opgeven. Niemand zijn dan alleen ontvanger. Nederig worden. Ja, dat hebben we echt nodig. Misschien wel het beste evangelisatiemiddel, samen met die vrijheid, dat je echt vrij bent en nederig. Dat je laat zien dat er bij de Heere plek is voor mensen die niks voorstellen, die niks meebrengen, die schuldig zijn en die toch vrij uitgaan. Kijk maar eens naar de Heere Jezus Christus zelf. Als er iemand is die alle status heeft opgegeven, dan was hij dat. Hij was de koning der koningen, heerser van het heelal, en hij heeft het opgegeven, afgelegd, mens geworden. Niet een mens ergens in de hoogste regionen, maar een arm mens, geen plek om zijn hoofd neer te leggen. Vervolgd door andere mensen, gevangen genomen, gemarteld. Gedood. Alles werd hem afgenomen, tot zijn kleren aan toe. En hij heeft volgehouden. Zouden wij dan niet ontvangers worden? Zouden we niet onze handen leeg laten maken? En ontvangen deze grote genade van God? Ziet u nou, Paulus is heus niet immuun voor die kritiek, maar het gaat erom wat de Heere van hem zegt. En alles wat hij heeft, dat heeft hij ontvangen. En die Corinthiërs, wat zij hebben, dat hebben ze ook ontvangen. Ze ontmoeten elkaar, als het goed is, in de genade van God. En nou dat derde. Ontvangers zijn ook mensen onderweg. Nu nog valt het niet mee. Paulus schildert in felle kleuren hoe zijn apostelschap eruit ziet. Paulus is geen apostel om mee te pronken. He, die Corinthiërs die wilden iemand van wie ze konden zeggen, ja daar hoor ik bij, moet je eens kijken, dat is mijn held. Nou zegt Paulus tegen die Corinthiërs, dan heb je wel een beetje een vreemde held uitgekozen. Want hoe gaat het, zegt Paulus. Hij zegt, wij, de laatste apostelen, zijn tentoongesteld door God. God doet dit. God stelt ons tentoon als mensen die ter dood veroordeeld zijn. Dat kun je op twee manieren uitleggen. Dat is ofwel een vijand die overwonnen was, Die dan vlak voordat hij ter dood werd gebracht nog in een triomftocht werd meegevoerd door de stad van de overwinnaar. Zodat die overwinnaar zijn macht kon laten zien en dan daarachter kwamen dan die ten dode opgeschrevenen vlak voor hun executie. En de andere optie is dat Paulus zegt, ik ben iemand die door het gerecht ter dood veroordeeld is en dan kon je kiezen, wil je nu ter dood worden gebracht of word je gladiator in de arena? Ja, want de gladiator, die moest vechten op leven en dood. En als je won, dan bleef je nog even leven. Net zolang totdat je een gevecht verloor. En dan was je er geweest. Paulus zegt, zo één ben ik. Ik ben ten dode opgeschreven. Ik ga eraan. En dat is geen heroïsche dood of zo. Dat kan natuurlijk nog, hè. Dat mensen zeggen, jongen, die Paulus die heeft dat toch volgehouden. Nee, zegt Paulus, dat is een verachtelijke dood. Tot die tijd word ik ook veracht. In vers 13, we zijn het uitvaagsel van de wereld geworden en het afschraapsel van alle tot nu toe. Het uitvaagsel, ze hadden toen nog geen stofzuigers, hè, dus je nam de bezem en dan veegde je al het vuil dat er in huis was en dat veegde je naar buiten, dat is het uitvaagsel, dat is de vuilnis. En het afschraapsel, nou stel u maar voor, in die tijd zonder reinigingsdienst, hoe de straten erbij lagen. Met paarden die werden gebruikt en andere rijdieren. Nou, wat lag er allemaal op straat? En zo af en toe, dan moest je je schoenen eens even goed afschrapen. Het afschraapsel. Dat is wat van je schoenen komt. Als je buiten bent geweest. Paulus zegt, dat ben ik. Uitvaagsel, afschraapsel. Waarom zegt Paulus dit? Omdat hij het erin wil wrijven bij die Korintiërs. Jullie willen de kroon, maar je krijgt het kruis. Wie bij Jezus Christus wil horen, die gaat niet de luxe tegemoet, maar die zal worden misverstaan, die zal worden belasterd, die zal moeten lijden, die moet zijn kruis op zich nemen. Dat is het evangelie, zegt Paulus. Ja, wat is daar dan goed nieuws aan? Of is het goede nieuws dat het alleen voor apostelen gold? Want Paulus zegt, dit geldt voor apostelen. En Paulus was wel een soort buitencategorie. Nou zijn wij geen apostelen. Maar een dienstknecht is ook niet meer dan zijn heer. Ze hebben mij vervolgd, zegt Jezus. Ze zullen ook u vervolgen. Nou, mooi leven is dat. Jazeker. Jazeker, omdat je onderweg bent naar het nieuwe leven. Je bent namelijk je oude leven al kwijt. Dat is al weg, dat moet vergaan. En je leeft onderweg naar dat nieuwe leven dat de Heere schenkt als Hij komt. Ja, maar dan heb je nu toch geen leven? Jawel, want de Heere stuurt zijn geest. En die geest die leert je roepen naar God. Die leert je kreunen met de schepping. Die leert je verwachten en die leert je nu al proeven van dat eeuwige leven in God, in Christus. En tot die tijd volhouden. Volhouden. Waarom is dat leven dat Paulus aanbeveelt zo goed? Omdat het een leven is dicht bij Christus. Die Korintiërs, die waren sterk en die waren wijs. En Paulus zegt, wij zijn dwaas om Christus wil. Ja, welk leven lijkt er het meest op dat van de Heer Jezus Christus? Dat leven van dat verzadigde, rijke, machtige regeren? Of dat leven van Paulus? Van honger en dorst lijden. En naakt zijn en met vuisten geslagen worden. En hij spant zich wel in. Maar hij wordt uitgescholden, maar hij scheldt niet terug, hij zegent. Hij wordt vervolgd en hij verdraagt het, hij houdt vol. Dat doet allerlei laster de ronde. Ja, dat zijn zo van die oordelen. En wat doet Paulus dan? Dan bidt hij. Kan dat? Kun je zo leven? Jazeker, door de geest van God kan het. En we gaan des te meer zo leven op het moment dat we beseffen, God is het die ons oordeelt. En wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? Dan mag je dankbaar zijn voor wat de Heer je geeft. Maar je weet het. Het mooiste en het heerlijkste, dat komt nog als Hij komt om te oordelen. Het laatste dat ik naar voren wil halen, is wat Paulus in vers 5 zegt. Het oordeel komt als de Heere komt. En Hij zal ook wat in de duisternis verborgen is aan het licht brengen. En de voornemens van het hart openbaar maken. En dan zal ieder van God lof ontvangen. Ik heb me afgevraagd, is dat nou ironisch van Paulus? Bedoelt hij nou tegen die Korintiërs te zeggen, nou ja, wacht maar. He, dan zul je die lof ontvangen. Mooi niet? Of meent Paulus het? Ik denk dat hij het meent. Hij wordt belasterd. En wat is dat zwaar? Maar de Heere kent zijn hart. En de Heere weet wat er in hem leeft. En eenmaal zal dat openbaar komen en zal hij van God lof ontvangen. Goed gedaan, trouwe dienstknecht, ga in de vreugde van je Heer. Dat zal hij horen. De Heere zal ook ons oordelen. Zullen we ons nou bezighouden met wat er in ons hart leeft? Ons hart bereid houden voor dat oordeel. Niet afhankelijk van wat mensen van ons oordelen, maar wetend, de Heere zal me oordelen. En als je hart je nou veroordeelt, de apostel Johannes zegt, God is meer dan ons hart. Hij weet alle dingen. Wat ben je gezegend als je als ontvanger door dit leven gaat. Dan roem je niet in jezelf, maar dan roem je in God. Die je alles schenkt. Amen. Zullen we samen danken en bidden? Heere in de hemel, we prijzen u voor uw genade. Wat hebben we dat we niet hebben ontvangen? We kunnen ons nergens op beroemen, Heere. U schenkt ons alles. Geef ons van daaruit te leven door uw geest. Dat we vrij zullen zijn. Vrij ten opzichte van alle oordelen in deze wereld die vooroordelen zijn. Afhankelijk van u. Geef ons te leven, Heere, als vrije, nederige mensen. En geeft u ons moed om vol te houden, ook als de weg soms zwaar is, als we te lijden krijgen. Geef dan, Heere, dat we het geloven mogen en ervaren mogen, dat we dicht bij u zijn en u dicht bij ons. We bidden voor uw oude volk, voor Israël, dat op het wekenfeest stilstaat bij de wetgeving op de Sinaï. Heere, wat zou het heerlijk zijn als Israël ook tot de erkenning zou komen van de gekomen Messias, Jezus Christus. En als niet alleen we eerstelingen van de oogst worden aangeboden aan u, maar ze delen mogen in de eerstelingsgave van de geest die u hebt geschonken, voorbode van de volle oogst. Heere, geef dat we leven mogen in het licht van Pinksteren. Ziet u om naar deze wereld, waar het vaak zo anders werkt dan het zou moeten werken. Waar we niet tot in de bodem van ons bestaan ontvanger willen zijn. Heere, wilt u geven een terugkeer tot u, de levende God. Werkt u door uw geest, ook in onze tijd. Maakt u alle dingen nieuw. En begint u, zo bidden we, bij ons. Hoort u ons in de vergeving van al onze zonden, om Christus wil alleen, uit genade. Amen. Laten we samen als onze slotzang zingen Psalm 17, het derde vers. Ik zet mijn treden in uw spoor. Psalm 17, vers 3.
Thank you. Ga dan heen en ontvang de zegen van de Heere. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede. Amen.